Die zagen er zo fantastisch uit aan de buitenkant. Perfect in het verf. Was geen foutje te bekennen. Maar toen je de deur opendeed, was het een chaos binnen. Het was puin. En zo kan het ook zijn in ons leven. We kunnen aan de buitenkant veel uiterlijk vertoon hebben. Doen alsof er niks aan de hand is. Maar we kunnen van binnen kapot zijn. Gebroken zijn. En de Heilige Geest heet ook de trooster. De Heilige Geest is ook gekomen om die puin op te ruimen. Om de pijn uit je leven te halen. Als je hem alleen toelaat. Als je de deur openzet van het huis. Dat hij binnen mag komen. En door je heen mag waaien. Kan en wil hij je genezen van je pijn.
Goedemorgen. Ik heb een beetje last van mijn stem, dus extra goed luisteren voor jullie vandaag. Maar ik heb mijn water bij me, dus het komt helemaal goed. Eén nadeel als je de hele dag water aan het drinken bent, dat je ook een toilet dichtbij je moet hebben. Maar ja, dat is een ander probleem. Een geweldig mooie dag vandaag, of niet? Amen. En hoe bijzonder is het, hoe dankbaar mogen we zijn dat we in Nederland nog op Pinksteren gewoon vrij hebben. En dat gewoon in alle agenda's staat dat het een feestdag is. Hoe mooi is dat? Veel dingen nemen we voor lief en denken van het is allemaal wel goed en het is maar gewoon. En als je heel veel mensen vraagt van waarom zijn we eigenlijk vrij eerste Pinksterdag ben je natuurlijk altijd vrij. Tenzij je in de zorg werkt. Maar waarom zijn we eigenlijk tweede Pinksterdag vrij? En ik denk gewoon dat het een geweldig iets goeds is, iets moois is waar we ons heel bewust van moeten zijn. Dat we gewoon in een land leven dat nog christelijke wortels heeft, waarin we met Pinksteren vrij zijn. En heel veel mensen zeggen van, ach, wat maakt het uit als er een andere dag is. En het hangt inderdaad niet af van een vrije dag of wij wel of niet het evangelie gaan verkondigen. En of wij wel of niet christenen zijn. Maar ik denk het is mooi dat gewoon met Pinksteren wel de Nederland stilstaat en morgen iedereen vrij is. En morgen waarschijnlijk allemaal naar het tuinland gaan en naar alle bouwmarkten om met extra korting alles binnen te halen. Dat is niet Pinksteren. Sorry. Maar we zijn vrij. En dat is gewoon geweldig. En we hebben het afgelopen weken, 7 weken, als jullie het nog goed herinneren, over God houdt van feest gehad. En God houdt van feest. En het meest bijzondere vind ik voor mezelf is het echt een hele nieuwe openbaring gekregen. We zijn met Pasen begonnen. Ik vind het wel heel mooi hoe we dat plannen. We beginnen 1 week na Pasen over Pasen. En we stoppen met het Loofhuttenfeest de laatste keer. 1 week voor het Pinkster weer. Maar Pinkster is dan net 3 weken geleden geweest. Dus jullie zeggen al van, ach, nou, heb je hem weer. Gaat hij het over Pinkster hebben? Kunnen we het niet over iets anders hebben? Maar ik geloof echt dat het een onuitputtelijk iets is waarin je opnieuw en opnieuw ziet hoe God wil werken door feesten heen. En voor mijzelf wat ik heb ontdekt is als je de feesten gaat studeren, en ik wil je echt aanmoedigen, ga het weer bestuderen. Alle sprekers staan online op de Helpenkerk website. De aantekeningen staan ook bij de meeste sprekers van welke bijbelteksten er zijn, verbanden die je kan leggen. En wanneer je 1 keer in die feesten gaat duiken en gaat kijken hoe God eigenlijk het evangelie ook helemaal laat zien door de feesten heen en hoe precies alles klopt. Als je naar Pasen kijkt, tot op het uur gelijk wat Jezus heeft gedaan, zijn leven gegeven. Dan gaan we naar het feest van ongezuurde broden. En het eerstelingenfeest. En dan kom je bij Pinksteren. En al die feesten dat op het uur gelijk. En de feesten die nog niet vervuld zijn. Dat we daar zelfs naar kunnen kijken van, hoe zou het zijn als Jezus terugkomt? Hoe zou het allemaal gaan? Dat we het precies waarschijnlijk kunnen zien ook van hoe het zal gaan. We weten niet wanneer het zal zijn. Maar we mogen wel weten welk plan God eigenlijk voor ons openvouwt. Dus als je afgelopen 7 weken nog niet genoeg hebt gehad, dan raad ik je aan om gewoon echt de Bijbel in te duiken en de feesten nog een keer door te gaan. En als je er wel genoeg van hebt gehad, dan nodig ik je uit om het nog een keer te kijken. Want er zit nog veel meer in dan je jezelf voor kan stellen. En ik heb het voorrecht om met jullie te kijken naar het Pinksterfeest. Meer dan een goed gevoel heb ik het genoemd. Hoe heet dat? Waarom heb ik het zo genoemd? Ik hoop daar een beetje door mijn spreken heen uiteindelijk uit te komen. We hebben, misschien dan vooral evangelische gemeentes ook, de Heilige Geest. Heel vaak linken we dat aan dat het een goed gevoel, een kippenvelmoment. Toen kwam God bij me en oh, toen raakte hij me aan, kreeg ik kippenvel. Oh, dat is helemaal geweldig. En dat is helemaal niks verkeerds mee. Maar als het daarbij blijft, nou ja, dan hoop ik dat het vandaag wat meer mag worden. En ook wat, waarom God eigenlijk ja, het Pinksterfeest heeft ingesteld. Ik ga er niet heel diep op inkijken, maar ik wil gewoon een principe uithalen waarmee ik jullie vandaag eigenlijk weer naar huis wil sturen en wil activeren. De eerste tekst die ik wil lezen staat in Joël 2 vers 28 tot 30. Ik heb bijna alles in de herziende statenvertaling gedaan. Behalve van één tekst, die komt altijd uit de nieuwe Bijbelvertaling, omdat ik hem daar iets duidelijker in vond staan. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Dit is een profetie met wat er op Pinkster gebeurt. Dat God zegt van ik zal iedereen de Heilige Geest geven. En ik zal niemand daar buiten houden. Iedereen die in mij gelooft, mij aanroept, zal ik geven wat hij nodig heeft. Dat is de Heilige Geest. En het mooie van net vond ik met de zangdienst, is dat er heel veel liederen in zitten over Pasen. Dat Jezus zijn leven heeft gegeven. Dat Jezus alles gaf. En ik denk ook dat, nou ja, we hebben het afgelopen periode over gehad, maar dat je Pinksteren kun je niet vieren zonder Pasen. Jezus heeft zijn leven gegeven. En daardoor heeft hij een andere orde geplaatst. Toen hij uit de dood opstond, was de wereld volledig veranderd. Hij zei, het is volbracht. Als je kijkt wanneer de eerste keer Pinksteren een soort van gevierd werd, was bij de berg Sinaï. Waarin God een verbond sloot met zijn volk. De berg stond in vuur en vlam en er waren aardbevingen en alles. Dus misschien een beetje kunnen identificeren als Groningers. Afgezien van het vuur en alles erbij. Maar God wou een verbond sluiten met zijn volk. En dat deed hij door de wet te geven. En op het moment dat hij de wet geeft, zegt hij tegen Mozes, alleen Mozes mag de berg opkomen. En Mozes komt de berg op en God zegt ook tegen hem van, zorg dat het volk niet bij de berg in de buurt komt. Dat ze de berg niet opgaan, want ze zullen sterven. De heiligheid van God kwam bij het volk. En God moest de hele tijd waarschuwen van, laat ze niet bij de berg komen, want ze zullen sterven. En dat had alles met heiligheid te maken. Dat is de eerste keer dat God, ja, daarvoor met Abraham en Isaac en Jacob heeft natuurlijk een verbond gesloten. Dat hij met het volk een verbond zet. Zegt van, dit zijn de leefregels waar ik van wil dat jullie je aan houden. Maar wat we hier zien is dat het volk kan niet bij God in de buurt komen. God is wel aanwezig bij het volk, maar God is niet benaderbaar voor de gewone mensen. Maar God zegt wel van, dit is mijn volk. En hier wil ik mee leven, hier moet ik mee werken. Hier heb ik een plan mee voor de wereld. En dat is de eerste keer dat we, ja, dat eigenlijk, dit is ook ongeveer 50 dagen na de uittocht uit Egypte. Dat ze bij de berg Sinaï komen. Wat gebeurde nou bij het wekenfeest, Pinksteren? De eerste oogst werd binnengehaald, in ieder geval de tarweoogst werd binnengehaald. En mensen moesten daarmee naar de priester gaan. En de priester, daar gingen ze met twee broden, moesten ze maken ervan. Gingen ze naar de priester toe en de priester die bewoog het brood voor Gods aangezicht in de tempel. Maar het volk moest naar de priester toe gaan om het offer te laten doen. En daar wil ik op focussen. Dat het volk niet zelf het offer kon brengen aan God. Maar dat ze eerst naar de priester moest gaan. Net als bij Mozes moest voor het volk naar God toe gaan. Moest het volk vertellen wat God had gezegd. Daarna heeft die 70 oudsten ook gedaan waar God ook door spreekt. Maar steeds een select gezelschap waar God door sprak. En wat ik zeg, dat allemaal te maken met heiligheid. Met je klaarmaken voor wie God is. En dat veranderde allemaal. Want de priester moest het offer brengen. En heel specifiek op de dag van Pinksteren was er een andere setting binnen het wekenfeest. Want Caiaphas, de hoge priester, had iets gedaan toen Jezus veroordeeld werd. En dat wil ik graag lezen. De leiders van het volk die zochten op met Pasen een reden om Jezus te kunnen doden. En ze gingen er heel ver in. Ze namen twee valse getuigen kwamen erbij en er werd gelogen en roddel en achterklap. Maar ze waren gewoon bezig om Jezus te veroordelen. En dan staat er... En de hoge priester stond op en zei tegen hem, dat is Jezus, antwoord u niets. Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten in de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord, wat denkt u? En ze antwoordde en zeide, hij is schuldig, hij verdient de dood. Waarom lees ik juist dit stuk? Er zijn heel veel profetieën van Jezus die vervuld worden door Jezus zelf. En dat kun je helemaal allemaal opzoeken. Maar in sommige gevallen worden er ook dingen vervuld die niet gelijk de mensen doorhebben die ze vervullen. Jezus is onze hoge priester. Wij mogen naar hem toe gaan. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. En door zijn offer hoefde het volk niet meer naar de hoge priester te gaan om te vragen van, wilt u een offer voor mij brengen naar God toe? Maar wat heeft deze priester dan gedaan? Deze hoge priester van het volk waar iedereen naartoe moest gaan. Hij scheurde zijn kleed. Doordat Jezus zei van, ik ben de Zoon van... Jezus zei niet, hij herhaalde het, ik ben de Zoon van God, u zegt het. Scheurde hij zijn kleed. En in Leviticus 21 vers 10 staan de wetten voor de priester. En de wetten voor de priester staat, de priester die de hoogste onder zijn broeders is, de hoge priester dus, over wiens hoofd de zalfolie is uitgegoten en die gewijd is om het priesterkleding aan te trekken, mag zijn hoofd haar niet los laten hangen en zijn kleding niet scheuren. Dit heeft allemaal met heiligheid te maken. De priester moest volmaakt zijn wanneer hij een offer zou brengen voor God. Op het moment dat Caiaphas tegenover Jezus staat, zegt je bent schuldig, zijn kleding scheurt, is hij op dat moment geen hoge priester meer. Hij mag geen offer meer brengen voor het volk. Dat is de eerste stap die er gebeurt. Voordat Jezus zijn leven heeft gegeven, heeft de priester, zonder het te weten, waarschijnlijk wisten ze het wel, want de reactie, ze moeten deze wet kennen. Dus ik had, de reactie is mooi, want ze gaan Jezus, niet mooi, ze slaan Jezus in zijn gezicht van raad maar wie je heeft geslagen. Er is echt gewoon een soort van rare situatie ontstaan, want alle priesters die daaromheen waren, de levieten, die hadden moeten weten dat de hoge priester zijn kleed niet had mogen scheuren. Dat hij gelijk uit de ruimte had moeten worden verwijderd en zeggen van, weg hier. De volgende die wordt hoge priester. Maar dat gebeurt niet. Hij blijft hoge priester. Voor het volk. Maar in de geestelijke wereld gebeurt er wel iets. Want Jezus neemt zijn plaats in. Als offer. En als priester die het offer brengt. Dat is het eerste wat gebeurt. Want Jezus is onze hoge priester. En we mogen hem vrijmoedig naderen. Dat staat in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze blijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Dat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Waar de hoge priester alleen maar benaderbaar was voor bepaalde mensen, staat hier dat Jezus vrijmoedig te benaderen is. En hij kent onze zwakheid. Hij is volmaakt. En toch kent hij wie wij zijn. En weet hij met de dingen die wij worstelen. Jezus is onze hoge priester. Niet ver af. Maar dichtbij. Wij mogen ons vasthouden aan hem. En hem toegaan met alles wat we hebben. Dat is ook mooi met het woord wat David net deelde. Dat is als er dingen in je leven vastlopen. En je probeert het pleisterwerk mooi te houden aan de buitenkant. Dat Jezus hoge priester weet waar je mee worstelt. En dat hij niet een aardse priester is die oordeelt met menselijke beredenering. Maar dat Jezus met zijn armen open staat en zegt van kom bij mij. Kom bij mij en laat los wat je tegenhoudt om een vrij leven te kunnen leiden. Soms kom je er in één keer achter dat je iets anders hebt uitgeprint dan je had moeten doen. Ik denk van, hier moet iets anders staan. Maar ja, kom goed. De plek waar moest worden geofferd, want daarvoor kwamen ze ook in Jeruzalem, was de tempel. En daar moesten ze ook, daarvoor waren ze ook in Jeruzalem. Alle mannen moesten naar Jeruzalem komen om het offer te brengen. En dat was heel strikt, was dat. Er waren wel een aantal plekken waar ook geofferd kon worden. Maar de tempel was de plek, de heilige plek, waar alle offers van God moesten worden gebracht. En dat is ook iets wat met Pinksteren veranderd is. En dat was niet op de Pinksterdag dat veranderde, maar het was op de dag dat Jezus stierf. Dat Jezus zijn leven gaf voor de mensen. En dat staat in Matteüs 27, vers 46 tot 51. Ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden, zeiden toen zij dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons doordrenkt met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Even wat water. Altijd mooi. Ja, oké. Jezus gaf zijn leven. En op het moment dat hij zijn leven geeft, scheurt het voorhangsel, de plek waar het heilige der heiligen was, en is het vrij toegankelijk. Moet je nagaan als de priesters in de tempel daar aanwezig waren, dat in één keer het voorhangsel scheurt. Wat eigenlijk onmogelijk was, want het was in één stuk geweven, een heel groot doek. Het is bijna niet, dat is niet te scheuren. En toch scheurt het. Vanaf dat moment is de tempel niet meer de exclusieve plek waar God offers moet ontvangen. Het wordt opengezet. En het is vrij. God had woning genomen in de tabernakel eerst. En het moest af worden gedekt met het heilige der heiligen. Met een groot doek. Later in de tempel. Omdat zijn heerlijkheid kunnen wij niet verdragen. Hoe graag we dat ook zouden willen. De priester hebben gehoord. Die moest met een touw om zijn voet. Met belletjes eraan. Het heilige der heiligen inlopen. Zodat als ze hem nog maar konden horen van. Leeft hij nog? Loopt hij nog? En als het dan te lang stil was. Dan konden ze met het touw de tempel. Of de heilig der heiligen uittrekken, zodat niemand naar binnen kon gaan die misschien niet heilig genoeg was, omdat je ter plekke dood neer zou vallen als je in Gods aanwezigheid zou zijn. En dat klinkt misschien heel cru en denk je van ja, maar dat is niet normaal. Nee, God is zo goed. God is alleen maar goedheid. En niets wat niet goed is, kan bij God in de buurt komen. Mozes mag God zien, maar die ziet alleen maar God voorbij gaan en de eigen soort van de achterkant van de glorie van God ziet hij voorbij komen. Maar vanaf het moment dat de priester zijn kleren scheurde en eigenlijk zijn functie neerlegde, nam Jezus de functie van hoge priester op. Op het moment dat de het voorhangsel scheuren, mogen we weten dat we God vrij mogen naderen. Bij hem mogen komen, waar we ook zijn. En dan kom ik bij Pinksteren. De apostelen en ongeveer 120 andere mensen die zijn samengekomen in Jeruzalem. En wat doen ze daar? Ze maken Gods naam groot. Ze zijn in eenheid bij elkaar. En ze prijzen God met alles wat ze hebben. En de priester gaat die dag naar de tempel toe om het offer te brengen met de broden die worden bewogen voor God. En over die broden is heel veel te zeggen. Ik zeg, zoek het op. Geweldig mooie vervulling ook van dat feest. Maar de priester die staat voor God met de broden. En die doet daar wat hem is geleerd om te doen. Maar op een andere plek in Jeruzalem is een groepje mensen die er heel anders over denkt. Die hebben Jezus gezien. Ze hebben hem zien sterven aan het kruis. En er was paniek, want het klopte niet. Het klopte niet. Hij had gezegd dat hij de Zoon van God was. Hij had gezegd dat hij niet zou sterven, dat hij zou blijven leven. Hij had wel gezegd dat hij zou sterven, maar ze hadden niet goed geluisterd. En op de derde dag staat Jezus op en verschijnt aan zijn discipelen, aan de apostelen. En op het moment dat ze dat hebben gezien, zijn ze niet meer te stoppen. Op het moment dat ze Jezus levend hebben gezien, verandert hun leven volledig. En dan zal hij vast wel bij hun blijven. En dan zal hij vast als leider voor hen staan en voor hen vechten. Maar Jezus blijft niet. Hij gaat naar de hemel toe. Naar zijn Vader. Voor ons aan de rechterhand voor God te zitten, om voor ons te pleiten, om voor ons te zeggen van Heer, ik heb het offer gebracht. Ik heb alles gegeven en daarom zijn de mensen vrij. Ze mogen vrij naderen als ze in mij geloven. En deze mensen die daar in Jeruzalem zijn, die hebben dat begrepen. Die hebben de verschillende ideeën die ze hebben aan de kant gezet, want Jezus maakt hun één. Maar Jezus heeft iets beloofd. Hij heeft iets beloofd toen hij naar de hemel toe ging. Hij heeft gezegd van, ik zal jullie de Heilige Geest geven. Maar op een gegeven moment is er een geluid als een wind. En komen de vlammetjes als vlammen boven de mensen te staan. En beginnen ze allemaal in een andere taal te spreken. En iedereen die in Jeruzalem is, die verstaat wat de apostelen aan het vertellen zijn. Wat waren ze aan het vertellen? Ze vertelden het evangelie van God. Wie Jezus was. Wie Jezus is. Waar hij is. En wat ze moeten doen om gered te worden. Dit beeld raakte mij. Want als je kijkt naar de eerste keer dat God met Mozes sprak, was er vuur. En als je op verschillende plekken kijkt in de Bijbel, antwoordt God met vuur. En wil hij een offer wordt gegeven, dan komt er vuur van God. Maar op het moment dat de priester voor het volk een offer brengt voor God in de tempel, geloof ik dat God dat niet meer beantwoordde op die plek. Want er waren mensen die zichzelf volledig aan God gaven. Die Jezus hebben gezien voor wie die is. En God antwoordt met vuur. Het offer dat ze geven. Lofprijs en aanbidding. God geven, alle eer en lof komt hem toe. En dan mogen we kijken naar ons hart. Waar staan wij? Waar staan wij op dit moment? Staan wij in een idee wat ons is geleerd? Staan wij als een priester met brood voor God en zeggen, ja, zo heb ik het geleerd. Ik geloof dat dit de juiste manier is om het te doen. Of hebben wij echt een openbaring van Jezus gehad? Hebben we Jezus echt mogen zien voor wie Hij is? Hebben we Pasen gevierd? Dat Jezus gestorven is en op is gestaan? Hebben we daarna het feest van de ongezuurde brood ook gevierd? Maar alles wat niet in ons leven hoort, wat niet overeenkomt met wie Jezus is, uit ons leven weg te doen. Onszelf schoon te maken en zeggen van: Heer, hier is mijn leven. Ik wil alleen maar U hebben. Ik wil niet dat er iets in mijn leven is wat niet op lijn is met wie U bent. Dat je je huis schoonmaakt. En zeg van: Heer, U kan binnenkomen. Dat we ook het eersteling offer hebben gedaan. Gezegd van: Heer, ik wil als voorschot op wat U mij zal geven, wil ik mijzelf geven en zeg van: Heer, ondanks het feit wat ik zal krijgen, hier ben ik. Ik kan mezelf geven als levend offer aan U. God kijkt naar ons hart. En God keek naar het hart van die mensen die in die bovenkamer waren, in Jeruzalem. En God antwoordt met vuur. Hij geeft zijn geest. En de geest geeft kracht. De geest laat de angst weggaan. Dat vond ik ook mooi in de liederen die vanochtend werden gezongen. Dat angst en pijn en alles wat ons terughoudt, dat valt weg wanneer we aan worden geraakt door Gods geest. Wanneer God komt met zijn geest, ons vult, dan is dat niet, en dat bedoelde ik met meer dan een goed gevoel, dan is dat niet alleen maar voor onszelf. Wanneer God komt met zijn geest, dan is dat omdat Hij zijn koninkrijk wil bouwen. Want Hij wil dat we niet meer op onszelf gericht zijn. Want ik denk dat dat is het doel wat Satan heeft met ons leven. Hij wil dat we naar onszelf kijken. En wanneer we naar onszelf kijken en alleen op onszelf zijn gericht, dan zijn er zoveel dingen die ons bezig zullen houden. Als ik alleen maar bezig ben met wie ik ben. Ja, ik moet kijken van dat ik wel genoeg geld heb en een carrière ga maken. Ik moet goed kijken dat ik een grote vriendengroep heb en dat ik mijn hobby's goed kan uitvoeren. Ik moet kijken dat ik wel een gezond lichaam heb, want anders dan houdt het op voor mij, hoor. Dan ben je de hele tijd bezig met kijken van: hoe kom ik er het beste uit? Maar het mooie is dat wanneer God zijn geest geeft, zijn geest komt met kracht. Dat we niet kijken: hoe kom ik eruit? Maar dat we mogen zien dat Jezus uit zijn graf kwam. En dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven. Dan zijn we op God gericht. Niet meer op onszelf. Gehoorzaamheid aan God. Ik lees elke ochtend een stukje van Derk Prins. Het is altijd mooi om te lezen. Vooral omdat hij op een hele duidelijke manier kan schrijven van wat er speelt in de Bijbel. En ik vind het altijd mooi. En ik heb één stukje dat ik graag met jullie wil delen. Er stond er deze week in, dus misschien zijn andere mensen die het ook lezen. Zeg maar. Het gaat over de gehoorzaamheid die Jezus gaf. Hij zegt: ik heb wel eens horen zeggen dat het niet de spijkers waren die Jezus aan het kruis hielden, maar zijn toewijding aan het doen van de wil van de Vader, die weer voortkwam uit zijn liefde voor jou en mij. Die toewijding was iets waar hij mij met geen mogelijkheid... Die toewijding was iets waar hij met geen mogelijkheid van af te brengen was. Niet naar links en niet naar rechts. Zijn Vaders wil doen, dat was Jezus' motivatie. Jezus was gehoorzaam tot in de dood. Puur en alleen omdat hij alleen maar deed wat God van hem wou. Ik vind het een mooie beeldspraak dat het waren niet de spijkers die Jezus aan het kruis hielden. Hij had makkelijk van het kruis kunnen komen, geen probleem. Maar hij koos ervoor om tot in de dood te gaan. Want hij wist dat hij uiteindelijk op zou staan. En alles hem toe zou komen. Wij mogen onszelf ook als levend offer geven. Dat is iets wat de discipelen deden. Maar ook een oproep voor ons. Het staat in Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Paulus roept ons op om onszelf als levend offer te geven. Zodat God het vuur kan geven. Zodat wij hem weer kunnen dienen. Vanuit onszelf kunnen we de wil van God niet doen. Wij kunnen een wilsbesluit nemen om God met alles wat in ons is te dienen. Wij kunnen ervoor kiezen om te zeggen van Heer, ik wil een offer zijn voor u, een levend offer zijn voor u. Zodat wanneer uw vuur komt, andere mensen zullen zien wie u bent. En daar houdt het op. Wij kunnen zeggen van Heer, ik heb u nodig. En dan wil God met zijn geest komen, ons aanraken en ons kracht geven. Ons bemoedigen. De angst die wij misschien hebben om anderen te vertellen over wie hij is, weg te nemen. Ons creativiteit geven om mensen te bereiken. Meer dan een goed gevoel. Ik zag gisteren op tv een paar dingen voorbij komen dat mensen zeiden van opnieuw die aanraking van God. Dat ik weer nieuwe energie krijg. Dat ik weer nieuwe inzichten krijg. Dat ik weer. Het gaat niet om ons. Hoe graag we dat ook willen. Het gaat om Jezus. En wanneer hij met zijn geest komt, heeft Jezus maar één doel. Zijn koninkrijk bouwen. En dat zie je ook gelijk wat er gebeurt. Petrus die staat een stap naar voren. En die begint te vertellen. En nadat hij zijn hele verhaal heeft gedaan, kan ik me voorstellen dat de mensen roepen. Want wanneer Gods geest is, dan gaan onze ogen, onze oren, onze hersenen werken volgens mij. Optimaal werken die. En wanneer Petrus het evangelie uitlegt aan alle mensen die daar in Jeruzalem bij elkaar zijn gekomen, dan kunnen ze maar één ding roepen, of een hele grote groep in ieder geval. Wat moeten wij doen om gered te worden? Wat moeten wij doen? Nou ja, laat je dopen. Hoe geweldig zou dat zijn dat nu wij op de grote markt een dienst hebben, dat het evangelie wordt uitgelegd in het Gronings, het Fries. Ja, Fries ook. Die komen ook in Groningen. Ook in Duits moet het dan. Dat zie je ook heel veel in Groningen. Maar in alle talen, dat iedereen in één keer valt dat kwartje in, van het een op het andere moment. Ik heb Jezus nodig. En dat de mensen uitroepen, wat hebben wij nodig? En dat we dan kunnen zeggen van, je moet je laten dopen. En dat wij volgende week zondag 3000 mensen hier hebben in de gemeente, die in een grote rij staan. Dan kunnen ze nog net, kunnen we het café vragen of ze daar water uit kunnen delen om wat te drinken. En dan kunnen ze zo naar binnen gaan en dan 3000 mensen ga je dopen. Dat was het effect wat Pinksteren had. Petrus is niet van, wat voelt het goed voor mij. En de andere apostel ook, kijk, ik heb kippenvel. Wij zijn zo gericht op de beleving, dat we soms vergeten wat God wil doen. Ik ben een keer in een dienst geweest waar de Heilige Geest ging werken. En dat was echt een krachtige werking van de Heilige Geest. Maar wat gebeurde er? Mensen gingen zich niet op God richten. Mensen waren bezig met de manifestatie die de Heilige Geest deed. En het werd steeds gekker in die dienst. Het werd steeds gekker. Mensen die gingen op de grond liggen. En dat mag allemaal. Maar je merkte in één keer dat de Heilige Geest niet meer werkte. Maar dat de vijand bezig was om mensen gewoon op zichzelf laten richten zijn. En de sfeer veranderde pap van het een op het andere moment. En daar moeten wij voor waken. Dat we op God blijven gericht zijn. Dat we niet zeggen van, dat is een fijne dienst. Ja, zulke fijne liederen waren het. Maar we mogen zeggen van, nee, we hebben God groot gemaakt. En hij was het centrum van de dienst. Hij nam zijn plaats en hij kwam met kracht. Oh, en hij kwam met kracht. En ik werd gevuld met zijn geest. En wat deed het dan met je? En toen had ik zin om naar buiten te gaan. En ik had zin om mensen te vertellen over wie Jezus is. En ik zag die zwerver zag ik op straat lopen. En God zei mij van, ga naar hem toe en geef hem wat hij nodig heeft. En de buren die er waren, ik had ideeën om de buurt te bereiken. God gaf mij inzicht van, hoe kunnen we de buurt hier bereiken? En nieuwe inzichten voor kinderwerk, een tienerwerk, een jeugdwerk. Allemaal ideeën kwamen van hoe het koninkrijk van God gebouwd kan worden. En dan zijn we niet op onszelf gericht, maar dan zijn we gericht op hoe God zijn gemeente wil bouwen. Hoe geweldig is dat? Want ik geloof dat er zoveel dingen zijn die God ons wil geven als Helpen Kerk. Om hier Helpman te bereiken. Om Groningen te bereiken. Jezus wil zijn koninkrijk bouwen. En wanneer het hemelvaart, de hemelvaart in Handelingen 1 vers 7 tot 8. En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijd of gelegenheid te weten dat de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En dan zegt hij, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea, Samaria, tot het uiteinde van de aarde. Jezus zegt het zelf. Ik geef je mijn geest, zodat je zult getuigen van wie ik ben. Ik las gisteren een mooie... Het is wel leuk als je Bijbelstudies zoekt. Dat is een mooie quote over waarom het langer duurde voordat Jezus, 50 dagen duurde voordat Jezus de Heilige Geest gaf. En dan zeiden ze van, ja, dat kwam omdat de apostelen nog bij moesten komen van de traumatische ervaring die ze hadden gehad van Jezus sterven. Vond ik een mooie. En ja, zo kun je het ook bekijken. En het was trouwens geen website waarvan je denkt van, ja, maar die maken die fout. Het was echt een hele bekende website. Dat ik dacht van, wauw, dat is bijzonder. Ben ik even blij dat wij 7 weken hebben gehad over de feesten van God. En dat je weet van, heeft helemaal niks te maken met dat de apostelen, die stonden juist niet centraal in dit verhaal. Die werden gebruikt door God om zijn koninkrijk te bouwen. Het ging niet om de apostelen die het allemaal moeilijk hadden. Peter zei van, ben je er al aan toe om gevuld te worden met de Heilige Geest? Dat Peter zegt van, nou, nog niet. Het zit nog zwaar op mijn hart. Oh. Ze hadden Jezus levend gezien. Maar ze moesten nog wachten tot het God kracht zou geven. Hoe zit het met jou op dit moment? Hoe zit je hier in de gemeente? Is het Pinkster geweest in jouw leven? Ik heb de laatste slide. Word deel van de vervulling van Pinkster. Door vervuld te worden met de Heilige Geest. Pinksteren is vervuld. En wij kunnen als toeschouwer kijken van, oh ja, mooi hè, dat Pinksteren is vervuld. Oh, geweldig. De Heilige Geest met kracht werd uitgestort. Hè? In Handeling heb je het gelezen? Ja, ik heb het gelezen hoor. Geweldig. Dat God ook mensen gebruikt om zijn koninkrijk te houden. Oh ja, geweldig hè. Ja, geweldig. En dat Jezus jou ook wil gebruiken om zijn koninkrijk te bouwen. Ho, ho, ho. Kijk, daar gaan we fout. Ik ben niet zo goed in het uitleggen van dingen. Als ik op straat moet gaan, het evangelie moet vertellen, dan word ik altijd heel zenuwachtig. En dan, ik weet nooit wat ik moet zeggen. En muziek maken of zo is ook niets voor mij. En nee, ik ben niet zo creatief, dus ik weet het ook niet. Nou kijk, als je dat antwoord hebt, dan weet ik wat je nodig hebt. Vervulling met de Heilige Geest. We hebben een God die creatief is. God die gewoon echt wil geven wat we nodig hebben. Ik zie allemaal kinderen in één keer lopen. Sorry, afgeleid. Maar God wil ons zijn geest geven. Zodat hij zijn koninkrijk kan bouwen. Maar hoe zit u hier op dit moment? Bent u vervuld met Gods geest? Of hebt u een vervulling nodig van Gods geest? dan wil ik je echt oproepen om te kijken in je hart. Waar is mijn hart op gericht? Ben ik op mijn eigen dingen gericht? Word ik gelijk aan de wereld? De wereld staat hier voor dat wij bezig zijn met de dingen die om ons heen bezig zijn en die niet op God gericht zijn. Of wil ik meer op Jezus gaan lijken? Jezus die alleen maar de wil van het Vader deed. Jezus deed niets vanuit zichzelf. Hij luisterde steeds van: God, wat wilt u dat ik ga doen? God, wat wilt u dat? U stuurde God Jezus. Dat zie je in alles. Van bijvoorbeeld bij de vrouw bij de put, de Samaritaanse vrouw. De discipelen hebben honger. Maar Jezus zegt van: nee, gaan jullie maar. En dan kun je denken van: het zou wel toevallig zijn dat hij die vrouw zou ontmoeten. Maar Jezus is voorbereid. Hij weet, God wil dat ik hier blijf en dat ik iets ga doen. En die vrouw komt en alles valt op zijn plaats. En dan komen de discipelen weer terug en zeggen van: we hebben eten hoor, heb je nog honger? En Jezus zegt van: nee, ik heb geen honger, want mijn voedsel is de wil van de Vader te doen. En dan denken de discipelen van: hij zal iets anders hebben te eten gekregen, een snacks uit het dorp of zo, weet ik wat. Maar daar mogen wij ook naartoe. Hij zegt van: onze wil, ons voedsel is de wil van God doen. En dat we daarmee vervuld mogen worden van blijdschap en kracht. Dat als helpen kerk onze plek innemen hier in de wijk. Ik geloof echt dat God iets wil doen. Echt ons wil gebruiken ook als gemeente. Om de wijk, om Groningen, om mensen te laten zien wie Jezus is. Ik geloof dat hij daar nieuwe ideeën voor gaat geven. Creativiteit. Ik geloof het echt. En wat heeft hij daarvoor nodig? Ons, als gemeente. En dat wij zeggen van: Heer, hier zijn wij. Als levend offer voor u. Gebruik mijn lichaam, Heer. Gebruik mijn gedachten, Heer. Vul het met uw geest. Geef mij kracht, zodat ik mag laten zien wie u bent. En de mensen om me heen. Wanneer wij God gaan loven en prijzen in ons leven, geleid door de kracht van Gods geest, dan gaat dat opvallen. De wereld heeft ook heel veel ideeën over hoe je verlichting kan krijgen. En: oh, hoe kan het dat jij je zo goed voelt? Nou, ik doe aan mindfulness. Serieus? Ja, dat helpt heel erg goed hoor. En daarna zitten ze weer een zak en as en hebben ze een andere iets nodig. Maar wij hebben Jezus. En wanneer Jezus in ons leven komt, geeft hij altijd wat we genoeg hebben. En dat gaat opvallen bij mensen. Hoe kan het dat jij zo rustig bent in deze situatie? Je bent je huis kwijt. Je hebt geen geld meer, maar toch hoor ik je zingen. Hoe kan dat? Hoe kan jij zingen op dit moment? Oh, maar dat komt niet vanuit mezelf. Dat komt omdat Jezus mij kracht geeft. Serieus? Het is niet goed bij zijn hoofd. Maar de volgende dag ben je nog steeds aan de prijs. En mensen vragen je van: wil je me eens over die Jezus vertellen? Als je in het ziekenhuis ligt, alle hoop is opgegeven. Zeggen van: kom niet meer goed. Je kan zeggen van: halleluja, ik weet dat ik veilig ben in Jezus' armen. En de dokter kijkt je aan van: hè? Hoe kun je dit zeggen? Oh, maar dat is Jezus die mij kracht geeft. Dat komt niet vanuit mezelf. Hij geeft me wat ik nodig heb. Hoe kan het dat jullie altijd zo blij zijn in de Helpenkerk? Als ik langsloop, nou dan moet misschien nog, ik zie mensen kijken van: oh, is dat zo? Oh, wij hebben een aanraking nodig, jongens. Eerste rij. Nee. Maar dat we rondkijken, dat we opvallen voor onze blijdschap. Hoe kan het dat er nooit conflicten zijn bij jullie? Maar het komt dat wij onszelf niet centraal stellen, maar de wil van God centraal stellen. Maar waarom dan? Nou, wij zijn erachter gekomen dat als we onze eigen ideeën gaan uitvoeren, wordt het één grote puinhoop. Maar dat wanneer God in controle is, dat het goed komt. Dat we op gaan vallen als gemeente. En dat we de liefde van Jezus mogen uitstralen. Ik wil u vragen om met mij te staan, want ik gewoon nog bidden op dit moment. Heer, ik wil u danken voor wie u bent, Heer. Heer, dat u de Alfa en Omega bent, Heer. Het begin en het einde, Heer. Dat u niets ontgaat, Heer. U bent in controle, volledig, Heer. Heer, op dit moment wil ik bidden voor ons als gemeente, Heer. Wilt u komen met uw geest, Heer. Kom met uw geest en waai over ons, Heer God. Raak ons aan, Heer God. Heer, en ik bid ook gewoon echt dat we persoonlijk aan mogen worden geraakt door u, Heer God, Heer. Heer, misschien wanneer er ziekte in ons lichaam is, Heer God. Heer, raak ons aan, we hebben u nodig, Heer. Heer, wanneer er relatieproblemen zijn, Heer, raak ons aan. We hebben u nodig, Heer. Heer, wanneer er financiële problemen zijn, Heer, kom met uw geest en raak ons aan, Heer. Elk onderdeel, Heere God. Heer, wanneer er verdriet is, Heer, kom met uw geest op dit moment, Heer. Heer, wanneer er uitzichtloosheid is, Heer, kom met uw geest op dit moment, Heer. Heer, dat wij onze ogen op u mogen richten, Heer. En mogen zeggen van mijn hulp komt van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij gaat voor mij uit. En wanneer hij voor mij is, dan kan er niks meer tegen mij zijn. Heer, laat op dit moment Pinkster in ons leven worden, Heer. Heer, dat we uw kracht zullen ontvangen, Heer. Dat we getuigen mogen zijn van u, Heer. Heer, kom met nieuwe ideeën, Heer. Wilt u ons hart vullen met nieuwe ideeën, Heer God. Heer, voor mensen te bereiken, Heer God. Maar ook om te zien hoe we onszelf op u mogen laten richten, Heer. Heer, kom met nieuwe ideeën voor evangelisatie, Heer God. Heer, maar maak dat vuur groot in ons. Dat wij niet dit voor onszelf willen houden. Maar dat we mogen weten dat u opgestaan bent, Heer. En dat u leeft voor eeuwig, Heer. En dat iedereen die in u gelooft en uw naam aanroept, gered zal worden, Heer. Heer, laat dat een last op ons hart zijn, Heere God. Dat we het niet voor onszelf kunnen houden, hoe graag we het ook zouden willen. Dat we in situaties komen waarin we moeten belijden dat u het bent, Heere God, die kracht geeft. En dat u het antwoord bent op elke vraag, Heer. U alleen, Heere God, bent de waarheid, Heer. U bent de weg, de waarheid in het leven, Heer. En niemand zal bij God komen dan door u, Heer. Heer, dat is niet een populaire boodschap hier in de wereld. Want waarheid mag niet meer, Heer. Maar u bent de waarheid, Heer. Heer, ik bid op dit moment, Heer. Laat ons overtuigd zijn van die waarheid. Door de kracht van uw geest, Heer. Dat alle angst van ons afvalt, Heer. Alle zwaarmoedigheid van ons afvalt, Heer. Dat we mogen staan in de blijdschap van u, Heer. Dat bid ik in de machtige naam van Jezus Christus. Amen.